Zo, hartelijk welkom op onze bezinningsbijeenkomst voor de viering van het Heilige Avondmaal. Fijn dat u er bent, dat jullie er zijn, jongelui. En we voelen ons ook verbonden met degenen die op dit moment meeluisteren via de kerktelefoon. Ik stel voor dat we onze samenkomst beginnen met een vers uit Psalm 68. Het derde vers: spring op van vreugd, verheft zijn lof. Die daar hij woont in het hemelhof, een vader is der wezen. 68, het derde vers. Deze avond mogen ontmoeten. Een bezinningsbijeenkomst met het oog op aanstaande zondag. De zondag van woord en sacrament. Dat was het vorige week, of afgelopen zondag ook, heren. Woord en sacrament toen er gepreekt werd en de doop bediend werd. Aanstaande zondag dat andere sacrament als u ons het leven spaart. Maar het is gepast dat we voorafgaande daaraan vanavond nog een keer samen zijn om het woord te openen. Want dat hebben we inmiddels heel duidelijk begrepen. Het blijft gaan om het woord. U geeft er wel eens wat extra's bij. U geeft dat zwakke geloof dat altijd maar weer onder vuur ligt en altijd maar weer geneigd is om te gaan twijfelen, wel eens een bevestiging, een zichtbaar teken en zegel, maar het blijft gaan om wat u hebt gesproken. Daarin wordt de kerk zalig. Zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Heren, wie dat geloof deelachtig mag zijn en de tekenen leert verstaan die u bij het woord gevoegd hebt, wordt tot een lofzang gebracht. We hebben een zondag voor ons waarop we Maria dat horen zingen. Mijn ziel maakt groot de Heere. Maar ze was niet de eerste die een dergelijke lofzang heeft uitgesproken. En als we vanavond vanuit het Oude Testament een andere zangeres zullen beluisteren, Heere, geef dan ook vanuit de schriften vanavond onderwijs. Voor avondmaalgangers, ze zijn opgekomen ook vanavond en u weet hoe ze gelegerd zijn, of er een uitzien is na zondag, of een opzien, of allebei, of hun mond al gereed is om u groot te maken, of dat ze nog op het punt staan om klachten te uiten, niet over u, maar over zichzelf, bij het zelfonderzoek dat deze week gaande is. Heere, geeft u hen onderwijs, maar ook degenen die naar de viering van het sacrament staan, die een betrekking hebben op het avondmaal, maar die met nog veel meer vragen omringd kunnen zijn. Gedenkt u hen, heren, die thuis meeluisteren. En daar zijn ook avondmaalgangers onder, die door allerlei omstandigheden misschien wel verhinderd zijn om ditmaal aan te gaan. U kent ook degene die nooit aan de tafel zaten, maar nu ook thuis de hunkering kennen. Niet speciaal naar het teken, maar wel naar de gemeenschap met u en de zekerheid persoonlijk te mogen weten, ik voor u. Heere, zegen hetgeen we vanavond horen voor ons allemaal en help ons daartoe in spreken en in luisteren, in spelen en in zingen. Kom met uw lieve geest ook ditmaal in ons midden. Geef ons een onverdiende zegen om Jezus wil die u altijd hoort. Amen. U had het misschien al wel begrepen. Wij gaan vanavond letten op iemand die een lofzang heeft gezongen die lijkt op de lofzang van Maria. Dat is de moeder van Samuel. En u vindt haar lofzang in 1 Samuel 2, vers 1 tot en met 10. Schriftlezing en stof voor de overdenking. 1 Samuel 2, 1 tot 10. En we zingen na de schriftlezing uit Psalm 75, vers 4. Geen geval, geen zorg, geen list. 75 vers 4, na de lezing van 1 Samuel 2, vers 1 tot 10. Toen bad Hanna en zeide, mijn hart springt van vreugde op in de Heere. Mijn hoorn is verhoogd in de Heere. Mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden, want ik verheug mij o in uw heil. Er is niemand heilig gelijk de Heere, want er is niemand dan Gij, en er is geen rotssteen gelijk onze God. Maak het niet te veel dat Gij hoog, hoog zoudt spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan, want de Heere is een God der wetenschappen, en Zijn daden zijn recht gedaan. De boog der sterken is gebroken, en die struikelden zijn met sterkte omgord. Die verzadigd waren, hebben zich verhuurd om brood, en die hongerig waren, zijn het niet meer. totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard en die vele kinderen had krachteloos is geworden. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet ter helle neerdalen en hij doet weer opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringe uit het stof en de nooddruftige verhoogt hij uit de drek, om te doen zitten bij de vorsten, dat hij hen de stoel der ere doet beërven. Want de grondvesten van het aardrijk zijn van de Heere, en hij heeft de wereld daar opgezet. Hij zal de voeten van zijn gunstgenoten bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis, want een man vermag niet door kracht. Die met de Heere twisten zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal de einden der aarde richten en zal zijn koning sterkte geven en de horen van zijn gezalfde verhogen. Elisabeth heeft haar lofzang beëindigd. Ze heeft een geïnspireerd lied gezongen, vol verwondering, vol vreugde. Op de toonhoogte zouden we kunnen zeggen van Psalm 68, een God die zet uit mensenmin de onvruchtbare in een huisgezin. En die mensenmin, die liefde tot mensen, betrof niet alleen maar Elisabeth persoonlijk en Zacharias persoonlijk, maar het had alles te maken met die zondaarsliefde die in de komst van de Messias geopenbaard zou worden, van wie Johannes de voorloper zou zijn. Terwijl Elisabeth haar verwondering uit, als de moeder van haar Heere voor de deur blijkt te staan, is datgene wat ze bij het licht van de Heilige Geest zegt ook een bevestiging van het geloof van Maria. We hoorden dat zondag. En gesterkt door de woorden van haar nicht zal dus ook Maria aanstonds gaan zingen. Nu we hopen daar, als God het geeft, zondag op te letten. Zowel in de bediening als in de nabetrachting op het heilige avondmaal. Maar ik wilde dus vanavond met u stilstaan bij een lofzang van iemand die veel weg heeft van Maria. Het is Hanna. U kent de geschiedenis van Hanna. U weet ook de achtergrond van dit lied. Niet alleen de geboorte van Samuel ligt hiervoor, maar ook dat moment dat Hanna haar kleine jongen naar de tabernakel brengt, hem daar overgeeft in de dienst des Heren, en dan dat prachtige moment meemaakt. U moet dat zien vlak voor vers 1. Dat kind, hoe oud zou die geweest zijn, 3 of 4, als die door zijn moeder in de voorhof wordt gebracht, al daar de Heere aanbad. Vrucht, genadige vrucht van de geloofsopvoeding van moeder Hanna. Dus heeft ze dubbel reden om God op dit plechtige moment in haar leven groot te gaan maken. En u wist het misschien al wel, maar uitleggers op de Bijbel wijzen daar dus ook op. Er zijn nogal wat overeenkomsten tussen de lofzang van Hanna en de lofzang van Maria. Wonderlijk, want daar ligt dus wel ruim 1000 jaar tussen. Maar het is een van de bewijzen dat het werk van God, die in het hart van Hanna en van Maria werkt, in de grond van de zaak nooit verandert. Dat is toch ook iets wat we altijd weer tot onze verrassing ontdekken als wij lezen in de Bijbel. Of u nou Genesis pakt of 2 Timotheus. Of u Samuel voor zich ziet of iets uit de Handelingen. Het werk van God in zijn grondpatroon is altijd hetzelfde gebleven. Zijn omgang met zondaren en wat hij ze leert. U vindt het in de belijdenisgeschriften en u zegt dat is nou 500 jaar oud. Toch altijd weer actueel. U leest misschien iets uit de kerkgeschiedenis. Bij alle verschillen. Maar de grondpatronen blijven hetzelfde. Of je nou Augustinus heet. Of Spurgeon. Of iemand uit 2015 bent. Daarin ligt trouwens ook wel een vermaning opgesloten, dacht ik. Als wij bij de vergelijking van die twee lofzangen bijvoorbeeld ontdekken dat dingen in al die eeuwen hetzelfde blijven, dan moet ook het geloof wat wij belijden en beleven wel in lijn zijn en in lijn blijven met de hoofdlijn. Laten we dat ook bedenken als zondag de Heere een bijzondere gelegenheid geeft om het geloof van de zijnen te versterken. Dan mogen we dus best aan elkaar vragen, en we deden dat zondag en we doen dat vanavond eigenlijk nog een keer. Wat voor geloof is dat dan, wat God wil versterken? Nou, als we nou eens op de voet die 10 versen uit 1 Samuel 2 volgen. Ik heb zomaar eens even links en rechts gravend een 6-tal trekken gevonden waaraan dat geloof van alle tijden ook het geloof van Hanna is te kennen. In de eerste plaats viel het mij op: waar geloof is altijd iets wat groot denkt en groot spreekt van God. Daar herken je een geestelijk mens aan. En het wonderlijke is, kom je in het pastoraat ook nog wel eens tegen, dat groot en goed van God spreken heel vaak totaal in strijd lijkt te zijn met de omstandigheden waarin iemand zich bevindt. Opvallend vaak ontmoet je mensen die goed van God spreken op ziekbedden en in sterfhuizen. Maar dat is tegelijkertijd ook wel weer iets beschamends, vindt u niet? Als wij, voor het grootste deel mag ik dat dan toch wel zeggen, zoals we hier bij elkaar zijn, in heel andere omstandigheden verkeren, veel hebben om voor te danken, veel al in voorspoed leven, met gezondheid het leven door mogen, geldt niet van iedereen, maar als je dan onder dat soort positieve omstandigheden mag zijn, hoe zit het dan met dat groot en dat goed spreken van de Heere? Ik vraag het ook maar aan mezelf. Hanna is wat dat betreft natuurlijk een voorbeeld. Die heeft allerlei redenen om God te danken. En ze doet het ook. Mijn hart springt van vreugde op in de Heere. Zo hoort het. Wat ik mooi vond aan Hanna, Zoiets zullen we zondag van Maria ook ontdekken. Dat als ze dan iets wil gaan zeggen over wie God voor haar is, dat ze dan doet wat in het gebed des Heren genoemd wordt: uw deugden roemen hemelhoog. Is het u opgevallen? Dat in vers 2 bijvoorbeeld de loftrompet wordt gestoken op de heiligheid van God. En vervolgens op de onveranderlijkheid en de trouw van diezelfde God. Daarom is hij een rotssteen, iemand op wie je kunt bouwen. Fundament waar je niet doorheen zakt. Bovendien is hij een alwetend God. Spreek daarom maar niet te veel hoge dingen, zegt Hanna. Hou het maar laag. Want God is een God der wetenschappen. Hij ziet en hoort alles. En hij is bovendien, dat is ook een eigenschap van de Heere, hij is bovendien rechtvaardig. Zijn daden zijn recht gedaan. Nou, misschien hebben we inmiddels al wel een beetje een schuldgevoel. Ik kreeg dat tenminste bij de voorbereiding voor de meditatie van vanavond. Als je dan zo'n vrouw hoort zingen en het ene na het andere rolt uit haar mond en de deugden van God worden grootgemaakt. Hoe vaak ben ik nou eigenlijk op mijn plek om God de eer te geven die hem toekomt? Nou, misschien kan Hanna ons daarbij wel helpen, ook in een week als deze. Maak dan maar eens gebruik van die deugden van God die je in de Bijbel tegenkomt. Mediteer daar eens over. Als je niet weet waarom je God hebt te prijzen, als je niet weet hoe je God in het gebed mag grootmaken of tegenover een ander mag aanprijzen, mediteer maar eens over een paar van die eigenschappen. En u zult stof vinden om met Hanna in te stemmen. Nog een trek van dat geloof. Het is een geloof dat leeft van het verlossend handelen van God. Ik let even op vers 4 en 5. En het viel mij op, u misschien ook wel, dat daar dingen genoemd worden waarvan je zegt, ja, dat heb ik eigenlijk uit het eerste hoofdstuk van 1 Samuel nog niet zo begrepen. Dan ging het alleen maar over een familiekwestie en over twee vrouwen die elkaar het licht in de ogen niet gunden. En Peninna die hatelijk deed tegenover Hanna en die vrouw die zo met haar onvruchtbaarheid zat. En dat werd nood en toen is op het gebed is de Heer overgekomen en nou is Samuel geboren. Maar waar heeft Hanna het toch over? Als ze het heeft over een boog, mensen die struikelen, mensen die honger hebben gekregen of juist geen honger meer hebben. U moet bedenken dat als Hanna deze lofzang zingt, dat zij iets profetisch over zich heeft gekregen. Zoiets als bij die vrouwen in Lucas, weet u wel, vol van de Heilige Geest. En dan ziet een mens verder dan zijn eigen situatie. Zo heeft Hanna om zich heen gekeken. En Hanna zegt, wat de Heere nou in mijn eigen kleine persoonlijke leven gedaan heeft. Als ik nou goed om me heen kijk, dan zie ik daar een patroon in. Er zijn nog veel meer mensen die op die manier met Gods werk te maken gekregen hebben. En ze gebruikt daar allerlei beelden voor. Ze gebruikt daar een beeld uit de oorlog voor in vers 4. Ze gebruikt daar een beeld uit het maatschappelijke leven voor in vers 5. Iets uit het gezinsleven over een onvruchtbare die uiteindelijk 7 kinderen ter wereld brengt. En die vrouw die kinderen had is krachteloos geworden. Maar dat zijn dus allemaal voorbeelden waarmee Hanna maar wil zeggen, er zit een bepaalde lijn in dat werk wat God met zondaren wil doen. Want wat is voortdurend de gedachte die terugkomt? Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden en omgekeerd. En dat is goed nieuws natuurlijk voor wie helemaal aan de grond kwam te zitten. Als uiteindelijk in vers 8 gezongen mag worden: Hij verheft de geringe uit het stof en de nooddruftige uit de drek. Dan is het goed nieuws. Maar daar staat natuurlijk een goede vraag in een voorbereidingsweek. Zat u al aan de grond? Zit u met uzelf aan de grond? Kan u zich herkennen in die woorden die in dit lied voorbij komen over gering zijn, nooddruftig zijn, mensen die struikelen, mensen die hongerig, onvruchtbaar in zichzelf zijn? Nee, dat zijn natuurlijk geen complimenten voor een mens. En wie nog niet aan de grond kwam te zitten, zal er dan ook protest tegen aantekenen. Maar voor degene wiens ogen geopend werden, is het taal waarvoor je leerde buigen. Want waar geloof moet u weten, en hopelijk weet u het ook, leert buigen onder alles wat God zegt. Hoe pijnlijk, eerlijk het ook is. En je leert erbij dat het zo heilzaam is om met Hanna en met Elisabeth en met Maria te zeggen: mij geschieden naar uw woord, te buigen. Want dat is nou het wonderlijke, ook in de viering van het heilige avondmaal. Ik geloof dat ik het zondagavond ook al heb gezegd. Wie nou onwaardig wordt in zichzelf, wil God voor een waardige medegenoot van zijn tafel houden. Een derde trek, en dat vond ik zelf eigenlijk een van de meest verrassende van vanavond. Waar geloof is altijd een geloof dat met twee woorden leert spreken. Ik zal proberen uit te leggen wat ik daarmee bedoel. Dat zit hem dan vast op vers 6 en 7. Kijk eens, wat we net gezegd hebben over wie vernederd wordt en wie verhoogd wordt, dat zou je natuurlijk op een bepaalde manier zo strikt kunnen scheiden, dat je zegt, nou, er zijn dus hoogmoedigen in deze wereld, en daar maakt God korte metten mee. Er zijn ootmoedigen, mensen die altijd aan het kortste eind trekken, en die worden uit de drek verhoogd. Twee verschillende dingen. Alleen, van nature zijn er niet twee verschillende soorten mensen. Als een mens nederig is, ootmoedig, gering, nooddruftig, dan moet hij dat dus wel eerst gemaakt zijn. Maar ik geloof dat vers 6 en 7 daar wel wat onderwijs over willen geven vanavond. Want u ziet daar voortdurend dat God twee dingen doet. Alleen zegt Hanna niet dat dat of-of is. Van hij maakt arm, dat kan je gebeuren. Of hij maakt rijk. Hij maakt levend of hij maakt dood, zo staat het er niet. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet ter helle neerdalen en u ziet dat de Statenvertalers het ook zo opvatten. Hij doet weder opkomen. En dat zal opnieuw iets zijn wat de gelovigen, de geestelijke familieleden van Hanna en Maria herkennen. Ben je levend gemaakt? Dan was dat toch niet voordat je op alles van jezelf de dood moest schrijven. Ben je opgehaald uit de ruisende kuil en het modderig slijk? Toch niet zonder dat je leerde dat je verdiende om in de hel weggestoten te worden. Ben je rijk gemaakt, met goederen vervuld, zoals we zondag zullen zingen? Niet voordat je arm van geest werd en alles verzondigde. ben je verhoogd. Toch niet zonder dat je weet wat het is om vernederd te worden. Nee, waar geloof zal het herkennen en weet er ook van te spreken. Hij maakt dood en levend. En als dat geloof van dat soort dingen gaat spreken, en dat is een vierde trek, dan merk je het ware geloof leeft uit het wonder. Kijk, allerlei vormen van eigengemaakte godsdienst blijkt juist op dat punt door de mand te vallen. Ook dat is een les die we wel eens gedeeld hebben. Of je nou een farizeer voor je hebt die wettisch leeft, of dat je iemand hebt die juist heel oppervlakkig door het leven gaat en alles zomaar per conclusie aanneemt en denkt, kom wel goed. Zowel bij de wetticist als bij de oppervlakkige kerkmensen ontbreekt de verwondering. Nou, ik nodig u dan uit om heel de schriftlezing nog eens op u te laten inwerken. En dan de toon te proeven. Hoef je niet op elke letter apart te letten, maar de toonzetting van dit lied. En leg dat dan gerust naast de lofzang van Elisabeth. En leg het gerust naast de lofzang van Maria. En naast die van Zacharias en die van Simeon. Wat valt op? Wonder. En ik dacht, zal dat ook de toon zijn van ons zingen? Of u nou in de kerkbank zit, of op een zeker moment zondagmorgen hier mag zitten en u zingt. Welke toon zal dat zijn? Zal dat zijn zoals Psalm 113? Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Maar als je daar iets van leerde, dan wordt ook Psalm 113 in die andere zin waar. Van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt, moet Heere namen lof ontvangen. Ik ga naar een vijfde trek, die sommige mensen liever over zouden willen slaan. Maar we slaan vanavond niks over, want dat doet Hanna ook niet. Als wij in vers 9 en in vers 10 bepaalde dingen lezen, nogmaals, waar ook serieuze christenen in 2015 liever omheen zouden lopen. Maar we zeiden al, waar geloof maakt mensen eerlijk. En daarom is waar geloof ook iets wat weet heeft van wat we dan in de kerk wel eens noemen de laatste ernst. Kijk, voor wie voor God leert buigen is een zaligheid. Daar is geen twijfel over. Ook datgene wat in vers 9 in het begin staat, dat je dan niet alleen Gods gunst, maar ook zijn vaderlijke zorg in je leven mag ervaren. En hij zal de voeten van zijn gunstgenoten bewaren. Geweldig. Maar vers 9 is nog niet uit. Er staat ook iets over goddelozen die zullen zwijgen in duisternis. En ook over mensen die met de Heere twisten en die dat vol blijven houden en die uiteindelijk verpletterd worden. Kijk, weten van die werkelijkheid kleurt natuurlijk ook de geloofsbeleving van Gods kinderen. Als ze erachter komen, die God die mij opzocht in Christus is liefde, maar hij is niet lief. Wie met hem twisten zullen het weten. Ik zei, dat kleurt de geloofsbeleving van Gods kinderen. Ze zijn niet angstig als ze aan vader denken. Maar ze zien wel verschrikkelijk tegen hem op. Ook als het een avondmaalzondag wordt. Dan is ook het naderen tot de tafel waar die God zich laat ontmoeten
Iets ontzagwekkends, toch? Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot? Nee, avondmaal vieren is alleen uit genade te verklaren. En dan kom ik bij het zesde, waar ik graag dan ook nog even met u bij wil stilstaan, want dat is nog wel het belangrijkste van alle trekken die ik van het geloof vanavond kan noemen. Aangezien het dus allemaal een zaak van genade is, kan het ware geloof ook nooit bestaan zonder Christus. Zat u erop te wachten dat zijn naam genoemd zou worden vanavond? Dat is nog een trek van het ware geloof. En het heeft te maken met wat we zondagavond al tegen elkaar zeiden toen we van het eerste punt naar het tweede punt gingen. Weet u wel van die kenmerken? En toen we zeiden, het kenmerk van alle kenmerken is dat je aan de kenmerken niet genoeg hebt. Want met alles wat je herkennen mag, met alles waarvan je zegt, die vrouw leefde 3000 jaar voor mij en toch mag ik naast haar gaan zitten. Met alle bescheidenheid. Toch zal dat je uiteindelijk geen rust geven. Kenmerken geven niet de rust. Die ligt buiten jezelf toch. Anker overboord, zeiden we zondag. Vaste grond ligt alleen in Christus bloed en wonden. En daarom geen ware gelovigen of ze komen vroeg of laat te spreken over hun zaligmaker. Zelfs Hanna. Ja, de moderne uitleggers hebben zich over haar verbaasd. Als men toekomt aan vers 10 en dat tweede gedeelte van vers 10 gaat verklaren. En ze zeggen, dat is ook vreemd. Die vrouw leeft eigenlijk nog in de richterentijd. Haar zoon zal de laatste richter van Israël worden. Er is nog helemaal geen sprake van een koning. Ze gaan over 7 hoofdstukken pas een koning zoeken. Toch heeft ze het daar al over. Zijn koning, zijn gezalfde. En ik dacht toen ik het las vanmiddag, zou ze het echt daarover hebben? Deze vrouw die iets profetisch over zich krijgt, zou ze het echt in vers 10 over Saul hebben? Of over David desnoods? Of ziet u met mij waar de Statenvertalers voor gekozen hebben toen ze vers 10 vertaalden en aan het eind van dat vers ineens allemaal hoofdletters gaan gebruiken? En je snapt het ook als je aan het eind van vers 10 dat woord gezalfde ziet staan en in de grondtekst het woord Messias tegenkomt. Gezegend zij de grote koning. Nee, als we met Luther vragen, vraagt gij zijn naam? Dan zeggen we in vers 10 ook, weet dat hij de Christus heet. En trouwens, als ik het over de naam van de zaligmaker heb, dan kom je er, als je goed leest, achter dat Hanna zonder het te weten de naam van de Heere Jezus al een keer genoemd heeft. Eind van vers 1. Ik verheug mij in uw Yeshua. Had ze het maar geweten. Inmiddels weet ze het. Ik verheug mij in uw heiland. Nee, zo zie je achteraf dat van begin tot eind eigenlijk de Heere Jezus al het geheim is van deze lofzang. En dat geldt toch ook van alle tussenliggende verzen die we inmiddels hebben gezien. Want hoe kan het zijn dat die deugden van God waarvan Hanna zong, dat die allemaal met elkaar in overeenstemming zijn gebleven. Zelfs toen God genade ging bewijzen aan geringen en nooddruftigen. Hoe kan het dat er mensen zijn die voor dat laatste oordeel niet meer hoeven te vrezen. Die zich verblijden in Gods recht in plaats van ervoor te sidderen. Hoe kan het? Het is om Jezus wil. Hoort u ook graag over Jezus spreken? Doet u het zelf trouwens ook? Over hem spreken. Wie is de Heere Jezus voor ons? Zelfs Hanna kon niet om hem heen en heeft profetisch al naar hem vooruitgeblikt. En als Hanna, soms zonder dat ze het zelf in de gaten had, al over hem zong, hoe zou de Heere Jezus het vandaag willen hebben? Hoe zou die het zondag willen hebben? Als we als gemeente samen zijn, als het woord bediend wordt, sacrament bediend wordt, als er gecommuniceerd wordt en gezongen en gebeden, wat zou de Heere Jezus het liefste hebben? O, laat dan ook deze laatste avondmaalzondag in 2015 niet alleen tot onze troost en tot stichting der gemeente uitgericht worden, maar eerst en vooral een heilige verordening zijn, tot zijn eer. Amen. Ik heb net geciteerd uit Psalm 113. Laten we daar vers 3 en vers 4 van zingen. Wie is gelijk aan onze Heer en wie is aan onze God gelijk? 3 en 4 uit 113. Heere, zo luisterden we naar een blijde moeder die dezelfde taal bleek te spreken als die andere blijde moeder van 1000 jaar later. Want die stout zijn op hun macht, heeft u versmaad, veracht, gestoten van de tronen. Maar u verhoogt en hoekt het nederig gemoed, het nederig gemaakte gemoed, waarin uw geest kwam wonen. Heere, geef dat we de taal verstaan hebben. En als we er nog een vreemdeling van zijn, dat we begrepen hebben wat u mensen leert, opdat we weten waar we om zullen vragen. Hartvernieuwende, hartvernederende genade. Breng ons allemaal maar aan de grond, Heere. Want als we allemaal op de laagste plaats zitten, kan niemand zich boven een ander verheffen. Aanstaande zondag ook niet. Dan kunnen we allemaal alleen maar omhoog kijken. Vanaf het nulpunt kunnen we alleen maar omhoog kijken. En u wilt neerzien. U slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. En laten we dat ook in de dagen die ons nog scheiden van zondag mogen ervaren. Geef, Heere, dat als we dan de naam van de Heere Jezus op de lippen nemen, ook in ons bidden en in ons spreken als we elkaar ontmoeten, en als uw knecht zondag mag preken en het sacrament bedienen, dat ons hart een goede reden op mag geven en het schoonste lied mag zingen van een koning. Dank, Heere, voor deze ontmoeting. Gedenk ons als we naar huis gaan of als we thuis de kerktelefoon uitzetten. Gedenk ons in al onze omstandigheden. Ook als er ziekte is, eenzaamheid of rouw. Breng ons zondag bij elkaar, Heere. En geef ons een gezegende voortzetting van de voorbereiding. In de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Zullen we nog zingen uit Psalm 138, vers 3. Fijn dat we dit zo samen mochten meemaken. Wel thuis, de kerktelefoonluisteraars, ook God zegen. En graag tot zondag.